Schriftlezing vanmorgen 1 Korinthe 6 vanaf vers 12 tot en met vers 20.
Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen. De spijzen zijn voor de buik, en de buik is voor de spijzen. Maar God zal beide deze en die te niet doen. Doch het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor de Heere, en de Heere voor het lichaam. En God heeft ons ook de Heere opgewekt, en zal ons opwekken door zijn kracht. Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen en maken ze leden van een hoer? Dat zij verre. Of weet gij niet dat die een hoer aanhangt een lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees wezen. Maar die de Heere aanhangt, is één geest met hem. Vliet de hoererij. Alle zonde die de mens doet buiten, is buiten het lichaam. Maar die hoererij bedrijft zondig tegen zijn eigen lichaam. Of weet gij niet dat uw lieder lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is, die gij van God hebt, en dat gij u zelfs niet zijt? Want gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke goden zijn.
Geliefde doopouders, geliefde gemeente, het was in het jaar 1758 dat de grote universiteit van Princeton in Amerika weer een nieuwe directeur kreeg. Een president, zoals dat heet in Amerika. Het was de man Jonathan Edwards, een naam waarvan u ongetwijfeld wel gehoord heeft. Edwards nam die roeping aan en hij kwam over naar Princeton. Hij preekte daar zondags en gaf ook les. Hij is daar van grote invloed geweest. Maar het mocht niet lang duren. Want wat gebeurde er in die tijd? Het pokkenvirus ging rond. Een gevaarlijke ziekte waar mensen aan konden sterven. En met het oog erop werd Edwards ingeënt om te voorkomen dat hij niet ziek zou worden en niet zou bezwijken aan die ziekte. En afhankelijk leek het vaccin ook aan te slaan. Maar het duurde niet lang of hij voelde wel een bepaalde verdikking in zijn mond en in zijn keel. Het slikken ging niet meer. En toen volgde er een tweede golf van de koorts. En toen voelde Edwards wel, het wordt sterven. Ik moet straks afscheid nemen van mijn geliefde. En om die reden liep hij een dochter bij zich, een dochter die hem zeer lief was. En hij ging met haar in gesprek en hij zei tegen haar, het zal niet lang meer duren, dan moeten we afscheid van elkaar nemen. Dan blijven jullie kinderloos of vaderloos achter. Dan moeten jullie zonder vader verder. Maar, zei Edwards tegen zijn dochter die hij lief had, maar wanneer jullie vaderloos achterblijven, laat dat dan voor jullie een aansporing zijn om die vader te zoeken die je nooit in de steek zal laten. Om die vader te zoeken die altijd zal blijven zorgen. En bij die vader worden we nou vanmorgen bepaald, aan de hand van zondag 1 van onze Heidelberger Catechismus. En het is mijn wens en verlang om daar vanmorgen in uw midden bij stil te staan. Het is een bewuste keuze om dat vanmorgen te doen, ook in deze doopdienst. En daarom lezen we ook zondag 1 met elkaar. Zondag 1 is het uitgangspunt voor de prediking en we lezen dat met elkaar. Daar klinken deze woorden als vraag, wat is uw enige troost, beide in leven en sterven? En dan luidt het antwoord, dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft, en al zo bewaard, dat zonder de wil mijns hemels en vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. En dan klinken ook vraag en antwoord 2. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten opdat ge in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? Het antwoord luidt 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. En dan lees ik u ook het tekstvers waarop onder meer deze zondagsafdeling is gestoeld. Dat is 1 Korinthe 6 vers 20. Daar zegt Paulus tegen de gemeente van Korinthe: want gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke goden zijn. Schrijf vanmorgen als thema boven de verkondiging de enige en eeuwige troost. De enige en eeuwige troost. En we letten op 3 gedachten. Allereerst op het bezit van de Zoon, want daar gaat het over in het eerste gedeelte van antwoord 1, het bezit van de Zoon. In onze 2e gedachte letten we op de bewaring van de Vader, want daarover gaat het in het 2e gedeelte van antwoord 1. Om tot slot te luisteren naar de bediening van de Heilige Geest, daarover gaat het in het slot van antwoord 1 en daar lezen we ook van in vraag en antwoord 2. Dus het bezit van de Zoon, de bewaring van de Vader, de bediening van de Heilige Geest en dat alles onder het thema de enige en eeuwige troost. Ouderen en jongeren, wat is de Heidelberger Catechismus eigenlijk voor boek? Het is goed om daar tijdens deze eerste zondagsafdeling opnieuw bij stil te staan. Wat voor leerboek is de Heidelberger Catechismus? Een paar historische lijnen. De Heidelberger Catechismus brengt ons, zoals de naam al zegt, terug naar Heidelberg, 16e eeuw. Daar aan de Universiteit van Heidelberg geven 2 jonge mannen les. Ze zijn hoogleraar, Casper Olivianus en Zacharias Ursinus. 2 jonge mannen die in de kracht van hun leven staan, oud, eind 20, nog jong, en die geleerd zijn door de Here en van de Here. Het is de tijd waarin de reformatie zich verspreidt en er is een vorst, Frederik de Vrome, een vorst die het belangrijk vindt dat de leer van de reformatie verder wordt verspreid, dat de mensen, de ouderen en de jongeren, horen van de leer van de reformatie. En deze Frederik de Vrome is een koning, is een vorst, een keizer, moeten we zeggen, die de Here dient. Vrome is geen scheldwoord in dit geval, hij heeft de Here oprecht lief. En daarom geeft hij aan de 2 hoogleraren, Olivianus en Ursinus, de opdracht om een leerboek samen te stellen, een catechismus. Dat was niet uniek, want van de hand van Luther zijn verschillende catechismussen gekomen, een kleine en een grote. Ook Calvijn schreef zijn eigen catechismus, zijn eigen leerboek, maar uiteindelijk is ook in 1563 de Heidelberger catechismus gereed gekomen. Een leerboek, allereerst voor de jeugd, voor de jonge mensen. En we zien ook dat het een leerboek is, want het is opgesteld op een bijzondere manier, namelijk op de wijze van vraag en antwoord. En de oudvaders hebben altijd gezegd, als het nu gaat om de overdracht van kennis, ook naar onze jongeren en kinderen, dan doen we er goed aan om dat te doen op een manier van vraag en antwoord. Dan zijn we meteen al bij een eerste toepassing, doopouders. We hopen elkaar nog lang te mogen dienen. De huisgodsdienst zou heel veel over te zeggen zijn, maar wanneer het gaat om huisgodsdienst, ouders op de voorste bank vanmorgen, maar ook andere ouders en grootouders in de kerk, ik preek ook voor mezelf vanmorgen, wanneer het gaat om de huisgodsdienst, dan doen we er heel goed aan om onze kinderen vragen te stellen. Vragen over Gods woord. Vragen over de preek, vragen over de dienst aan de Here. Niet een monoloog, niet een lange preek, maar heel eenvoudig bij wijze van vragen de kinderen onderwijzen. Zo horen ze wat ze nog niet weten, zo worden ze geprikkeld en zo kunnen we op een levendige manier kennis van de Here overdragen aan ons nageslacht. Ja, zegt iemand, maar moeten we dan nog met een leerboek aan de slag in kerkdiensten uit de 16e eeuw. Zo'n stoffig leerboek, jonge mensen. Oud en versleten, denk je misschien wel. Moeten we het daarover hebben? Moet dat een plek krijgen in de erediensten op zondag? Zeker. Jullie weten misschien wel dat de Dordtse synode daar opdracht toe heeft gegeven, dat er elke zondag uit wordt gepreekt, en dat is zelfs zo stringent opgelegd, dat al zou alleen het gezin van de dominee naar de kerk komen, dat de dominee dan toch moet volhouden in het preken van de catechismus. Waarom dan? Waarom moet dat dan, anno 2024? Waarom moeten we dan nog luisteren naar dat leerboek dat al zo oud is? Ik wil een paar redenen noemen, ook voor onze jonge mensen in het bijzonder vanmorgen. Allereerst om deze reden, dat de catechismus voluit een Bijbels leerboek is. Er wordt wel eens tegen ons gezegd, tegen de gereformeerde traditie, die belijdenisgeschriften doen er niet toe. Het gaat om het woord. Die belijdenisgeschriften is het werk van mensen. Kunnen we opzij schuiven? Het gaat om de Bijbel. Nu, ouderen en jongeren, de catechismus is een door en door Bijbels belijdenisgeschrift. De originele editie bevat, let op, bevat wel 700 verwijsteksten. 700. Zo Bijbels is dit leerboek. Tweede reden die ik wil noemen. In dit leerboek, in de Heidelberger catechismus, worden alle grote thema's van de theologie, van de godsleer behandeld. Hoe kom ik tot God bekeerd? Hoe word ik met de Heere verzoend? Hoe moet ik bidden? Waarom moeten we de 10 geboden nog onderhouden? Al die grote vragen, ze worden beantwoord in het leerboek. En de laatste reden die ik wil noemen is deze. Wanneer een predikant trouw de catechismus spreekt, dan zal hij ook evenwichtig preken. Omdat al die dogma's, al die leerstukken, al die zaken uit de schrift aan bod komen. En daarom is het toch goed, ook in 2024, om stil te staan bij de Heidelberger catechismus. En de Heere geven ons, nu we elkaar mogen dienen, dat we ook vrucht mogen ervaren en geestelijk gebouwd mogen worden, ook door middel van dit oude leerboek uit Heidelberg. Wel oud, maar niet verouderd. Nog heel actueel. En de Heere geven dat we de actualiteit er ook van mogen inzien. Na deze inleidende gedachte gaan we naar zondag 1. Daar klinkt die vraag: wat is uw enige troost, beide in leven en sterven? Er wordt gevraagd naar troost. Dat is toch bijzonder? Het gaat toch om geluk in het leven? Het gaat toch om succes? Het gaat toch om genieten? Moet het leerboek nu vragen naar troost? Is dat nu zo belangrijk in het leven? Ja, gemeente, dat is belangrijk in het leven. Troost. Gemeente, het leven wordt gekenmerkt door verdriet. Doopouders, jullie kinderen zullen geboren zijn schreiend, huilend. Een kind, als het gezond is, wordt schreiend geboren. Als we sterven en we krijgen een sterfbed, gebeurt dat ook vaak onder tranen. En tussen geboorte onder tranen en sterven onder tranen ligt een leven dat wel een tranendal wordt genoemd. Ben ik dan vanmorgen pessimistisch? Ben ik een pessimist? Nee, gemeente, ik ben een realist wanneer we dat onder ogen zien. Mogen we dan niet genieten van het goede van het leven? Zeker, we mogen genieten van het goede van het leven. Maar de Bijbel tekent ons heel duidelijk dat het leven een tranendal is. Als de oude Jacob aan het eind van zijn leven voor de farao staat en de farao vraagt naar zijn leeftijd, dan zegt die oude grijze man: ach, mijn levensjaren zijn maar kort, maar ze waren vol van kwaad. En dan is die oude man al 130 jaar oud. Kort vandaag, veel kwaad. En wanneer we het aan Mozes zouden vragen, dan geeft Mozes antwoord in Psalm 90. Het uitnemendste van die, het uitnemendste van het leven, het meeste, het beste, is moeite en verdriet. Nee, gemeente, we zijn niet pessimistisch om te zeggen dat het leven gekenmerkt wordt door verdriet. Hoe komt dat? Dat het leven wordt gestempeld door verdriet. Ja, dan moeten we ook in deze doopdienst terug naar het paradijs. Daar hebben we die bron van leven. Die levensader, die springader van leven. Die Heere God die het beste met ons voor had, het beste met jou voor had. Die hebben we daar de rug en de nek toegekeerd. En toen hebben we zoveel ellende over ons heen gehaald, gemeente. Dat inderdaad het leven een tranendal is geworden. In het paradijs werd niet gehuild. Was geen verdriet. Waren geen zorgen. We hebben het over onszelf afgeroepen. Daar in de hof van Eden. En daarom vraagt nu de Heidelberger: wat is uw enige troost beide in leven en sterven? En dan luidt het antwoord dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Hier zegt het leerboek dus dat er troost in ligt dat ik het eigendom ben van iemand anders. En dat is ook bijzonder. Want als het gaat om troost, dan krijg je toch iets. Dan ontvang je toch iets. Jongens en meisjes, als jullie pijn hebben en verdriet, dan spring je toch op schoot bij je vader of moeder. Dan krijg je toch een arm om je heen. En als we ouderen in de spreekkamer van de dokter een slecht nieuwsgesprek te horen krijgen, wordt er toch een doos met tissues naar u toegeschoven? Je ontvangt toch iets? Troost, aandacht, een schouder, een warme hand, een arm om je heen? Dan krijg je toch iets? Zegt de Heidelberger nu echt dat je iets kwijtraakt? Ja, dat je jezelf helemaal kwijtraakt. Klopt dat wel wat hier staat? Dat je met lichaam en ziel het eigendom van Christus wordt? Ligt daar nu troost in? Ja, daar ligt troost in. En dat is nu een goddelijk geheim. En al diegenen vanmorgen, ook in deze doopdienst, die daar iets van weten, die zullen dat van harte toestemmen. Dat ik met lichaam en ziel niet meer van mezelf, maar van de Heere Jezus ben. Daar ligt troost. Ik moest denken aan David, gemeente, Psalm 142. Daar zit die man. Op de vlucht voor koning Saul in een spelonk. En wij zouden zeggen, wat een armoedige toestand. Beloften gekregen om koning te worden, maar daar zit hij eenzaam in die spelonk. Maar wat zegt David? De Heer is mijn deel. Hij is mijn toevlucht. We kunnen ook denken aan Jeremia in het boek van de klaagliederen. Donkere tonen, sombere tonen, maar dan in hoofdstuk 3 breekt er als het ware licht door die donkere wolken heen. En dan zegt hij het. De Heer is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Gemeente, er ligt een geheim in opgesloten. Wanneer we niet meer van onszelf zijn, maar wanneer we helemaal van de Heere Jezus geworden zijn. Daarin ligt troost. Daarin ligt blijdschap, vrede, rust. Hoe komen we daaraan? Ja, dat werkt de Heidelberger uit in de zondagen die volgen. En daarom stip ik het vanmorgen ook maar aan. De Heidelberger die zegt het samenvattend: die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaalt. Het zijn bekende woorden, maar we moeten ze even spellen. Het gaat hier dus om bloed, dierbaar bloed, waardoor de Heere Jezus een zondaar kwijtschelding van straf geeft, vergeving van zonde schenkt. En zometeen zullen we horen, ook vrijkoopt uit de handen van de duivel. Daarom zegt de Heidelberger ook, het is dierbaar bloed. Gemeente, wanneer we nu naar een van de grote ziekenhuizen zouden gaan in ons land, Dordrecht of een andere stad, dan liggen daar mensen die misschien wel verlangen naar bloed. Omdat ze daardoor genezen kunnen worden, omdat ze daardoor herstel kunnen krijgen, omdat ze daardoor misschien wel worden gered van de dood, dat is voor hun in een bepaald opzicht dierbaar bloed. Nu met eerbied gesproken, voor een kind van de Heere wordt het bloed van de Heere Jezus nu onmisbaar. Een bron van redding, een bron van genezing. Het is ook een heel Bijbels beeld, want Petrus heeft het gezegd in zijn eerste zendbrief, dat Gods kind niet gekocht wordt door zilver of goud, grote waarde, maar door het dierbare bloed van het lam, de Heer Jezus, die zijn bloed heeft gestort op Golgotha. En Paulus heeft het gezegd in 1 Korinthe 6 vers 20, u bent duur gekocht door het bloed van het lam. Lieve doopouders, daar hebben we net iets van gezien. Het water heeft gestroomd, overvloedig, tot 5 keer toe, 5 keer 3 maal heeft het water vanmorgen gestroomd in overvloed. En daarin zien we als het ware hoe overvloedig de Heer Jezus zijn bloed heeft gegeven voor zijn kinderen, voor zijn volk. Wat een bereidwilligheid. En nu zegt de Heer Jezus als het ware tegen jullie kinderen, dat bloed, dat is nu ook verkrijgbaar voor ons en onze kinderen. Wat een grote zegen, nietwaar? Dat de Heer dat nu niet alleen laat preken en verkondigen, maar dat het zo groot is, ja, dat de Heer het vanmorgen ook laat zien. En de vloer is nog nat. Prachtig beeld. Beeld van het bloed dat Christus gestort heeft op Golgotha. En dat wordt voor Gods kind en Gods kerk dierbaar bloed. Bloed dat ze onmisbaar nodig hebben en dat ze lief hebben gekregen. Maar er gebeurt meer. En mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Hier gaat het, gemeente, over de heerschappij van de duivel. Daar hebben we laatst al iets over gehoord. Die duivel die altijd uit is om Gods volk te verdrukken, te verlokken, te verleiden. Heerschappij staat hier. Jongens en meisjes, ik moest denken aan een beeld uit de natuur. Ik sprak er deze week nog met iemand over, het beeld van een luipaard. Zo'n beest heeft dan een prooi gevangen. Een prooi die hij als het ware wil opeten en die prooi die beschermt hij. En zodra er dan een ander dier aankomt die zo'n prooi wil afnemen, dat gebeurt regelmatig in de natuur, dan laat zo'n luipaard zijn kaken zien en zijn klauwen zien. Dan wil hij die prooi niet kwijt. Dan komt hij voor zijn buit op. Heerschappij heeft hij over die buit. Nu zo is de duivel als het ware ook. Wij liggen van nature in de klauwen en de kaken van Satan. En die wil ons niet kwijt, ouderen en jongeren. Maar Christus, door dat vergoten bloed, waar we net iets van gezien hebben, door dat bloed koopt Christus nu zijn kerk vrij uit de klauwen en kaken van de Satan. Vrijkopen uit de heerschappij van de duivel. Zo machtig en krachtig is de Heer Jezus. Zo machtig en krachtig is zijn bloed. Ja, er is kracht in het bloed van het lam. Bezit van de Zoon, we gaan naar onze tweede gedachte, de bewaring van de Vader. En al zo bewaard, zo gaat ons leerboek verder, dat zonder de wil mijns hemels en vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Wanneer Gods kind voor rekening ligt van de Heer Jezus, wanneer Gods kind is vrijgekocht van de duivel, kwijtschelding van straf en zonden heeft gekregen, dan wordt een kind van de Heere ook bewaard. Door wie? Ja, door de Vader. Er staat niet God. Er staat ook niet Heere. Er staat Vader. Ook dat woordje moeten we even proeven, gemeente. Want zoals wij geboren worden, zoals wij ter wereld komen, is God niet ten diepste onze Vader in de meest diepe zin van het woord. Zeker, hij heeft ons apart gezet. Hij wil in kader van het verbond ons tot Vader zijn. Maar het moet wel verder komen, gemeente. Want wanneer we niet worden wedergeboren, dan is die Vader ten diepste, wanneer we hem moeten ontmoeten, als een rechter. Maar door genade wordt nu die rechter Vader. Ik heb het in het dagelijks leven nog nooit gezien en meegemaakt. Maar het gebeurt wel in het geestelijke leven. Dat een rechter van zijn rechterstoel afstapt, nadat hij de verdachte heeft vrijgesproken, en die verdachte omhelst en hem aanneemt als zijn kind en meeneemt naar huis. Dat gebeurt niet in het dagelijks leven. Maar met eerbied gezegd en gesproken, in het geestelijke leven gebeurt dat wel. Wanneer de Vader vrij spreekt van schuld en straf op grond van het bloed, dan stapt hij als het ware van de rechterstoel af. Dan neemt hij de zondaar aan als zijn kind. En dan mag zijn kind zeggen, Vader. Ja, hoe staat het er? Staat er gewoon Vader? Nee, dat staat er niet. Er staat een bezittelijk voornaamwoord bij. Mijn hemelse Vader. En u weet dat Luther altijd heeft gezegd, in die bezittelijke voornaamwoorden, daar schuilt het evangelie. Zo ook hier, mijn hemelse Vader. Daarin ligt nu in opgesloten dat hij mijn eigendom is geworden. Mijn hemelse Vader. Prachtig beeld, doopouders. Prachtig beeld, vaders voor in de kerk. Daarin ligt teerheid opgesloten. Liefde. Wanneer jullie kinderen tegen je zeggen, papa of vader, dan voel je wel aan. Dat ligt teer, dat is kwetsbaar. Nu is het ook hier. Wanneer het gaat om mijn hemelse Vader, dan klinkt daarin liefde en vertrouwen door. Genegenheid. Waar blijkt die bewaring van de hemelse Vader dan in en uit? Ja, dat zegt het leerboek ook. Dat er geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Er zal dus zonder de wil van de Heere geen haar van ons hoofd vallen. Er staat niet dat er geen haren van onze hoofden zullen vallen. Dat beseffen we ook wel. We hoeven geen kapper te zijn vanmorgen om ons te realiseren dat er wel degelijk haren van ons hoofd vallen. Dat weten we. Dat is de praktijk van alle dag. Maar het gebeurt niet, zo zegt het leerboek, zonder de wil van de hemelse Vader. Ik moest denken, gemeente, aan dat bekende werkje van Thomas Boston, Het Kromme in het Levenslood. Daarin beschrijft Thomas Boston wat voor moeite en verdriet een kind van de Heere soms moet meemaken. En dat kan in het leven van Gods kerk zijn als iets dat krom is. Daar zien we soms het nut niet van in, wanneer we de Heer hebben liefgekregen. Maar Boston zegt, en daarin ligt troost, dat datgene wat voor ons heel krom kan lijken, dat dat in de hemel recht is. Dat de Heer met zijn kerk toch een rechte weg gaat, terwijl het voor onze ogen, kind van God, misschien wel een kromme weg kan lijken. Ja, zegt de Heidelberger terecht, dat alle ding tot geestelijk nut zal zijn. Paulus zegt ervan in Romeinen 8, dat voor degenen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn, alle dingen. En u begrijpt dat we het vanmorgen niet allemaal uit kunnen werken, maar de Heere geeft zijn troost hierover. Dat alle dingen die in het leven van Gods kerk overkomen, tot zaligheid dienen moet. Ja, en wanneer we de Heere dan niet hebben liefgekregen, dan dient het ook tot zaligheid. Maar dan dient het tot rampzaligheid. En laat dat vanmorgen een waarschuwing zijn. Dat als we deze zaligheid niet kennen in dit leven, deze troost niet kennen in dit leven, dat we dan rampzalig zullen sterven. En ouderen en jongeren, het is een troost om zo te mogen sterven. De enige eeuwige troost. Allereerst voor onszelf, wanneer we dat mogen weten. Maar toch ook voor onze nabestaanden, of niet? Wanneer we jonge mensen geroepen worden om te sterven, en we worden allemaal geen 95 jaar. Wanneer we jong worden geroepen om te sterven, en je sterft niet met de Heere, dan laat je ook je nabestaanden deze troost na. Deze troost in leven en sterven. Zo is het toch. Wees eens eerlijk, jonge mensen. En daarom, zoek deze troost, deze enige troost voor leven en sterven, nu je nog leeft. Laat het een aansporing zijn voor ons allemaal. De bewaring van de Vader, ik ga naar de laatste gedachte, de bediening van de Heilige Geest. Waarom Hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert, en Hem voortaan te leven, van harte willig en bereid maakt. Gemeente, hier loopt het op uit. De Heilige Geest schenkt niet alleen die troost aan Gods kerk in het leven, maar ook bij het sterven. En zeker daar is stervensgenade voor nodig, maar de Heere wil het wel schenken, die troost. Moest denken aan zondag of aan Psalm 23, waar David spreekt over de stok en de staf van de goede herder. Uw stok en uw staf vertroosten mij. Troost in leven, ja, maar ook in sterven, want David zegt meer in Psalm 23. David heeft het niet alleen over die stok en staf die troost geven. David spreekt ook over het dal van de duisternis van de dood. Daar gaat ook die stok en staf in mee. Ook bij het sterven blijft deze enige troost over. En al die andere wegen, gemeente, waar wij troost in zoeken. Waar we rust en vrede in zoeken. Waar we misschien vermaak in zoeken. Ach, het blijkt allemaal een doodlopende weg. Het laat ons arm en berooid achter. Er blijft maar één troost over. En dat is deze troost in leven en sterven. Ja, de Heilige Geest, hij verzekert Gods kerk van het eeuwige leven. En wat werkt dat uit in het leven van Gods kinderen? Bereidwilligheid. Hem voortaan te leven en van harte willig en bereid maakt. Wanneer een zondaar een kind van de Heere wordt, gaat hij in beginsel, zo zeiden we 2 weken geleden, op de Heer Jezus lijken. Het beeld vertonen van Gods Zoon. En wat zei de Heer Jezus tijdens zijn leven? Het is mijn spijze, het is mijn eten, mijn voedsel om de wil van mijn Vader te doen. Nu, eten doen we over het algemeen met genot, toch? We genieten van eten over het algemeen. Nu, voor de Heer Jezus was eten gelijk aan het doen van de wil van zijn hemelse Vader. En daar gaat Gods kind nu op lijken. In beginsel dat hij van harte, niet gedwongen, niet onder dwang, maar van harte bereid, de Heere wil dienen. Omdat hij op de Heere Jezus Christus in beginsel mag gaan lijken. En naar welke weg gaat dat? Dat nog kort, vraag en antwoord 2. Ook daar hopen we nog bij stil te staan de komende weken. Hoeveel stukken zijn er dan nodig? Dan noemt de catechismus 3 stukken. Ellende, verlossing, dankbaarheid. 3 stukken. Geen stations. 3 stukken, geen stations. Jonge mensen, als je hier Sliedrecht aan de stationsweg op de trein zou stappen, krijg je station Baanhoek, Dordrecht Stadspolders, Dordrecht Centrum. Al die stations die ga je voorbij. Dat is letterlijk een gepasseerd station. Geldt niet voor deze stukken. Dat is niet zo dat je ellende, verlossing en dankbaarheid afrondt in dit leven. Mag ik het zo zeggen vanmorgen? Geen gepasseerd station. Het is niet een chronologische volgorde, volgordelijk, opeenvolgend. Maar ellende, verlossing en dankbaarheid zijn zaken die niet chronologisch zich voltrekken in het leven van Gods kerk, maar die zich wel logisch voltrekken. Want wanneer hebben we behoefte aan verlossing? Wanneer we onze ellende kennen. En wanneer worden we dankbaar? Wanneer we zien dat we van de zonde en de schuld verlost zijn. En daar hopen we in de komende weken meer over te horen als de Heer het geeft. Hoe de Heilige Geest dat uitwerkt in het leven van zijn kerk. Geliefde gemeente, wij mogen naar huis gaan na deze doopdienst. Terwijl we bepaald zijn bij de enige troost. Beide in leven en in sterven. We hebben er iets van gehoord. We hebben er doopouders ook iets van gezien. En de Heere geeft ons en onze kinderen en onze kleinkinderen dat we deze enige troost beide in leven en sterven mogen zoeken. Opdat de rechter onze vader mag worden in de meest diepe zin van het woord. Die vader die het gezegd heeft: ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. En daar waar Edwards afscheid moest nemen van zijn dochter, heeft deze vader het gezegd. En ziet, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. Amen.